De hele grond was doordrenkt door dat water en het was onvruchtbaar geworden. De dijken konden niet meer dicht omdat er enorme stroomgaten in waren ontstaan. Niet alleen de Biesbos is toen ontstaan, maar ook het Hollands Diep. Als je nu met de trein bij Moerdijk over dat Hollands Diep gaat, dan zie je hoe breed dat is. Dat is toen ontstaan, helemaal uitgesleten, niet meer in de hand te houden water. De effecten van deze overstroming in de nacht van 18 op 19 november 1421 was op de langere duur enorm.
Een dijkdoorbraak in de nacht van 19 november 1421 zorgde voor een enorme watersnoodramp bij Dordrecht. Dorpen overstroomden, mensen en vee verdronken en een groot gebied werd onbewoonbaar. 80 jaar later lieten inwoners van het verloren dorp Wieldrecht een altaarstuk schilderen om deze ramp te herinneren. Twee panelen van het stuk hangen nu in het Rijksmuseum. Ik ben Janine Abbring en dit is In het Rijks, de podcast van het Rijksmuseum, waarin we bijzondere verhalen vertellen over voorwerpen en hun makers. Verdeeld over 4 verdiepingen en 80 zalen zie je in het Rijksmuseum meer dan 8000 voorwerpen. In deze podcast bespreken we per aflevering 1 object dat in het museum te zien is. In dit seizoen beginnen we op de begane grond met voorwerpen uit de middeleeuwen en de renaissance. In deze aflevering de Sint-Elisabethsvloed. Voor we beginnen, wil je weten hoe deze 2 panelen eruit zien? Ga dan naar rijksmuseum.nl/podcast. We gaan het hebben over een ramp. De watersnoodramp van 1421. Want ja, die strijd van Nederland tegen het water is er een van lange adem, kan ik wel zeggen. En in het Rijksmuseum is een altaarstuk te zien dat ons aan deze specifieke watersnoodramp herinnert. Maar eerst wil ik meer weten over die enorme ramp, waardoor wij vandaag de dag bijvoorbeeld nog de Biesbos hebben. En wie daar alles over weet is Gijs van der Ham, senior conservator geschiedenis bij het Rijksmuseum. Gijs, ik moest een beetje lachen omdat senior conservator geschiedenis, dat klinkt een beetje als een pleonasme.
Grappig genoeg altijd senior gewoon in het Nederlands. Maar senior betekent gewoon dat je ervaren bent en ook wat ouder. Maar verder ben je gewoon conservator zoals alle andere conservatoren conservator zijn.
Ja, conservator geschiedenis in dit geval. Neem mij eens mee naar die nacht van 18 op 19 november 1421. Een grote ramp zou zich ontvouwen in Nederland.
Ja, vooral in het westen van Nederland. Het zuidwesten zelfs vooral. Het was stormvloed, de zee was hoog. Het water werd opgezwiept door een noordwesterstorm. En tegelijkertijd kwam er heel veel water uit de rivieren, uit Duitsland. Dat samen zorgde voor hoog water uiteraard. Het rivierwater kon niet weg en de zee stroomde naar binnen. En dan moet het toch wel ergens heen. En dan gaat het over de dijken van die rivieren in het land. En dat is gebeurd rond Dordrecht.
Ja, want ik wou net zeggen, in welke plaatsen moesten de mensen vrezen voor dit water?
Ja, er was een heel groot gebied, bedijkt gebied, landbouwgebied bij Dordrecht. Dat heette de Grote Waard. En dat is inderdaad nu de Biesbos. En daar braken de dijken door. Het waren allemaal dorpen, er waren veel boerderijen. Uiteindelijk, dat was een kwestie van vrij lange adem. Uiteindelijk is dat gebied dus verloren gegaan als landbouwgebied, als woongebied. Het werd ontoegankelijk, werd moeras. En dat kwam omdat dat water er eenmaal was en niet meer weg te krijgen viel.
Over welke grootte van een gebied hebben we het al?
Ja, het is echt een groot gebied. Ik weet het niet in vierkante kilometers. Maar als je kijkt nu op een kaart van Nederland en je ziet de Biesbos, dan zie je hoe groot het was. Maar het was nog meer dan dat. Het was tussen Dordrecht en Geertruidenberg. Het was richting Gorinchem een heel eind. Het was ook nog een stuk naar het westen en het zuiden. Dus het was een groot gebied, maar ook een heel erg waardevol gebied. Omdat het echt belangrijke landbouwgrond was. Heel veel graan werd er verbouwd. Wat je nodig hebt voor brood en voor bier. Belangrijke levensmiddelen in die tijd.
Ja, eerste levensbehoeften.
En het was ook een rijk gebied daardoor. Er werd ook dingen als zout gewonnen. En dat was ook een van de redenen waarom het misging. Dat zout, dat kwam natuurlijk van de zee. En dan die kon sowieso altijd vrij diep het land inkomen. Maar dat wonnen ze door bij de dijken de grond af te graven, waardoor die dijken waren verzwakt. Mm. Dus toen echt die golven kwamen vanuit zee, ja, toen waren die dijken veel minder goed tegen bestand dan ze eigenlijk hoorden te zijn.
Omdat ze eigenlijk deels een beetje waren afgegraven.
Ja, dus mensen moesten zoveel mogelijk uit die grond weten te halen. Dat was het idee. Maar ja, die grond kan je ook misbruiken en dat gebeurde eigenlijk. Dus het was niet alleen de natuur waardoor het misging, maar ook de mens zelf heeft ervoor gezorgd dat het misging.
Hoe snel kwam dat water? Konden mensen vluchten?
Waar de dijk doorbrak kwam het natuurlijk heel snel. En dan gaat het ook echt zodat je niet meer kunt vluchten. En op de panelen waar we het over hebben zie je ook die mensen vluchten. Hè? Dat is eigenlijk het thema van dat schilderij naast de overstroming zelf. Maar je ziet ook dat mensen verdrinken, dat vee verdrinkt en dat gebeurde. Het is niet bekend hoeveel mensen nou precies zijn overleden. Maar we gaan ervan uit over het algemeen dat het een paar duizend mensen zijn. Maar veel meer mensen zijn gewoon hun huis kwijtgeraakt, zijn hun grond kwijtgeraakt.
Dus omdat het gebied onbewoonbaar.
Omdat het onbewoonbaar werd. Maar dat onbewoonbaar worden, dat is dus een kwestie van tijd ook. Want water kan ook weer wegstromen natuurlijk en het gebeurde ook wel. Maar de hele grond was doordrenkt door dat water en het was onvruchtbaar geworden. De dijken konden niet meer dicht omdat er enorme stroomgaten in waren ontstaan. Niet alleen de Biesbos is toen ontstaan, maar ook het Hollands Diep. Als je nu met de trein bij Moerdijk over dat Hollands Diep gaat, dan zie je hoe breed dat is. Dat is toen ontstaan, helemaal uitgesleten, niet meer in de hand te houden water. Dus het was de effecten van deze overstroming in de nacht van 18 op 19 november 1421 was op de langere duur enorm.
Verwoestend.
Verwoestend.
En
heeft het landschap veranderd.
En 80 jaar later kwam er een dorp, nou, vertel jij.
Ja, een van de dorpen die verloren gingen, dat heette Wieldrecht. Het lag aan de Maas. Je ziet op dat schilderij ook dat het precies geplaatst naast de dijkbreuk. Dus je ziet ook een huis op zijn kant liggen en zo. Maar het gros van die bewoners wist te ontvluchten en zijn naar Dordrecht gegaan. De grote stad die ook centraal op het linkerpaneel van dit schilderij staat.
En deze plek heette Wieldrecht.
Wieldrecht.
Bestaat dat nog steeds?
Wieldrecht bestaat dus niet meer, maar op een andere plek, en dat geldt voor meer dorpen, is Wieldrecht weer opgericht. Dus een aantal bewoners van het voormalige Wieldrecht zijn naar het nieuwe Wieldrecht gegaan, maar een groot deel is naar Dordrecht gegaan. En 80 jaar later inderdaad ongeveer, we weten niet precies wanneer dit schilderij is gemaakt, maar zo'n 80 jaar later hebben ze in de grote kerk van Dordrecht, de stad waar ze nu woonden, hebben ze een altaarstuk laten maken, in opdracht gegeven, een drieluik. En aan de buitenzijde van de twee zijluiken, daar was de ramp eigenlijk weergegeven. En dat zijn de twee panelen die nu in het Rijksmuseum hangen. Daar zie je het hele gebied dat overstroomd is, dat verloren ging. En je ziet wat er met de mensen gebeurde, dat ze verdronken, maar dus dat ze ook voor een groot deel gelukkig konden vluchten. En onder andere naar Dordrecht konden vluchten.
Ja, want jij switcht tussen de term schilderij en altaarstuk, ja. En met een reden. Daar komen we zo op.
Okay.
Maar ik wil nog even terug naar de motivatie van die mensen om dit te vragen. Was dat gebruikelijk in die tijd? Want het is eigenlijk dus gemaakt ter herinnering aan die ramp.
Ter herinnering aan de ramp en uit dankbaarheid dat ze natuurlijk waren gered. Het was natuurlijk in een kerk, dat drieluik. Een altaar, daar bid je voor, daar bedank je voor, daar zeg je gebeden bij. Dus het was uit dankbaarheid voor de redding van waarschijnlijk vooral de grootouders en de ouders van degene die opdracht hebben gegeven, want het was 80 jaar eerder gebeurd. Maar het was zeker niet alleen maar om het te herinneren, maar het was tegelijkertijd echt als dankbaarheid om God te danken.
Ja. En voor wie niet weet hoe een altaarstuk er doorgaans uitziet, omschrijf het eens voor mij.
Je moet bedenken dat in de 15e en 16e eeuw kerken vol stonden met altaren. Niet alleen aan de randen, maar ook midden in de kerk tegen pilaren aan. We weten niet precies waar dit heeft gestaan. Maar een altaarstuk kan er verschillende vormen hebben, maar in dit geval was het een drieluik.
Houten panelen.
Houten panelen
die
waarschijnlijk op een verhoging stonden.
Mm-hmm.
De panelen zijn ongeveer 125 centimeter hoog. En je hebt een middenstuk en twee deuren eigenlijk. En die kun je dicht doen. Dus je kunt het hoofdaltaar van zo'n altaarstuk, het hoofdgedeelte, kon je afsluiten. En wanneer je dank ging zeggen, wanneer je gebeden ging uit, dan kon je het open doen.
Wat zien we aan de binnenkant van dit drieluik?
De binnenkant van het middenstuk is weg, weten we niet. Is al waarschijnlijk sinds de 1572 weg. Vernield bij de beeldenstorm vermoedelijk. De twee zijluiken zijn dus wel bewaard gebleven. Als het luik open stond, zag je aan de linker en de rechter zijluik, zag je het leven weergegeven als een soort stripverhaal van de heilige Elisabeth van Hongarije. En waarom was dat zo? De dag waarop die ramp plaatsvond, 19 november, was de naamdag van deze heilige. Dus die heilige werd naast God ook aanbeden als je bij dat altaar stond. Er was een koningsdochter, een prinses, die keurig getrouwd was ook met een andere koningszoon. Maar uiteindelijk voor het religieuze leven heeft gekozen en als heilige allerlei behoeftigen heeft geholpen. En daarna na haar dood heilig is verklaard uiteraard door de paus. Dus dat zag je wanneer dat luik open stond. En wat er op het middenpaneel heeft gestaan, weten we dus niet. Maar dat, nou ja, dat was uiteraard ook een religieuze voorstelling.
Maar je hebt wel een vermoeden vast.
Nou ja, waarschijnlijk was daar ook weer de heilige Elisabeth op te zien geweest. Waarschijnlijk ook in combinatie met Christus. Maar dat is een beetje...
Natte vingerwerk.
Nou, dat vingerwerk. Maar uiteraard, de heilige waar zo'n altaar aan is gewijd, die is daar ook op terug te zien.
Er is niet nog een zoektocht gaande naar dat middenstuk?
Nee, we weten gewoon dat het weg is. En al heel, heel erg lang weg is.
Ja. Ter voorbereiding van deze podcast las ik inderdaad, je hebt die panelen en twee hangen in het Rijksmuseum. En ik dacht, oh, dan heb je een drieluik en hoe is het dan gezaagd? Maar ja, het is dus niet zo dat het puur die paneeltjes los van elkaar zijn getrokken. Maar de twee buitenste panelen, daarvan is de binnenkant en de buitenkant eigenlijk van elkaar...
Zijn van elkaar losgezaagd, ja. En dat is pas in ongeveer 1933 gebeurd, toen deze panelen nog als één geheel, dus met voor- en achterkant, bij het Rijksmuseum kwamen. Toen hebben ze de ene zijde waar dus dat leven van de heilige Elisabeth op staat en de achterzijde waar het verhaal van de watersnoodramp. Beide panelen hebben ze van elkaar losgesneden, gezaagd, waardoor ja, dus eigenlijk opeens vier losse schilderijen had die los ook kon gaan tonen.
Het is, ja, maar
dat is heel erg raar. Het gebeurt heel erg weinig. Ik ken geen andere schilderij in het Rijksmuseum waar dat mee is gebeurd. Maar waarschijnlijk wilden ze in het historische verhaal van de watersnoodramp en het kunsthistorisch verhaal van dat leven van Elisabeth los van elkaar kunnen laten zien. Nu zouden we dat nooit meer doen.
Nee,
toen is het wel gebeurd.
Blasfemisch bijna.
Ja, vind ik ook. Maar ja. Ja, het betekent dus wel dat nu die panelen met het leven van Elisabeth in Dordrecht in het museum te zien zijn en de panelen met de Elisabethsloot in het Rijksmuseum.
Dus inderdaad, de twee panelen, dus de buitenkanten, die hangen in het Rijksmuseum.
Ja, dus wanneer het altaarstuk gesloten was, zag je dat in
zijn.
De kerk.
Ja, en ja, zou het niet mooier zijn als die stukken dan weer bij elkaar hangen?
Dat zou heel mooi zijn. Dat zou ook best een goed idee zijn.
Raak ik nu een gevoelig punt? Sorry.
Nee hoor, nee. Maar we hangen dit nu op vooral en uitsluitend eigenlijk om dat verhaal van die watersnoodramp. Dat willen we laten zien. En waarom willen we dat laten zien? Omdat die strijd met het water of tegen het water, zoals je ook kunt zeggen, zo essentieel is voor de geschiedenis van Nederland. En zeker voor de geschiedenis van het westen van Nederland. En dat verhaal van de heilige Elisabeth en die panelen, ja, dat soort dingen hebben we redelijk in overvloed, zou je kunnen zeggen.
Dus dat geloof je eigenlijk wel, zeg je.
Maar die zijn minder uitzonderlijk. Ja. En dit is echt uitzonderlijk ook, dat zo'n verhaal al in de 15e eeuw, toen er nog mensen leefden die dit hadden meegemaakt, zou je kunnen zeggen. Al moeten ze toen heel jong zijn geweest. Dat zoiets is vastgelegd, dat komt bijna niet voor. Dus dit is echt heel erg uniek dat we dit nog hebben.
En jij zei het al eerder, wat je ziet op die buitenpanelen die dus in het Rijksmuseum hangen, het is best gruwelijk.
Ja.
Als je op het eerste gezicht kijkt, zie je dat niet.
Nee.
Maar als je dan beter kijkt, dan denk je, oh, wacht eens even, daar drijft een hoofd.
Ja. En koeien die verdrinken in het water. En rechts boven op het rechterpaneel, daar zie je de dijkdoorbraak. En daar zie je van die kant af zie je steeds meer water het land instromen. Je ziet overal dorpen met behoorlijk grote kerktorens. Dat zijn allemaal dorpen die verloren zijn gegaan door deze overstromingen. En naast die dijkbreuk zie je dus het dorp Wieldrecht met dat omgevallen huis, waar die bewoners die hierna zaten dit altaarstuk hebben opgericht vandaan kwamen.
En we weten dus waarom het nu in het Rijksmuseum hangt, ja, omdat het zo'n belangrijke herinnering is aan die strijd, ja, tegen, ja, het water. Ja. En dat is heel typerend voor de geschiedenis, ja, natuurlijk van Nederland. Ja. Wanneer is het aangekocht en waarom destijds?
Het is in 1933 aangekocht. We weten dat het tot 1572 in de Grote Kerk van Dordrecht heeft gehangen. 1572 is een belangrijk jaar in de Nederlandse geschiedenis, want dat is natuurlijk de 80-jarige oorlog begonnen omstreeks die tijd. En Nederland werd van katholiek protestants. Dus katholieke schilderijen, altaren moesten de kerk uit. En dat is ook met dit stuk gebeurd. Het is wel in Dordrecht gebleven. Het is bij een aantal verschillende stedelijke instellingen in Dordrecht gebleven tot het begin van de 19e eeuw. Toen is dit in particuliere handen gekomen. En uiteindelijk in 1933 was het op de markt, om het maar zo te zeggen, en is het door het Rijksmuseum gekocht. Primair vanwege dat historische verhaal.
Die strijd tegen het water is heel goed en heel duidelijk geïllustreerd op deze panelen. Weten we eigenlijk hoe die omgeving van Dordrecht eruit zag voor die ramp? Kun je daar wat over vertellen?
Het is laaggebied, hè? Eigenlijk ligt Dordrecht midden in de delta van de grote rivieren, de Rijn, de Maas en wat zuidelijker nog de Schelde. Het is altijd een gebied wat gevoelig was voor overstromingen. De rivieren konden hoog staan, de zee kon naar binnen komen. Het betekent ook dat het een heel vruchtbaar gebied was, want die klei die door de zee, als die rivieren werden afgezet, die vette klei, die was natuurlijk heel vruchtbaar. Daar kon je goed koeien op laten weiden of graan mee verbouwen, wat dan ook.
Maar wanneer begonnen we dan met die dijken bouwen?
Die rivieren die konden stromen waar ze wilden eigenlijk heel lang. En dat deden ze ook. Ze verlegden af en toe hun bedding. Ze waren dus nauwelijks te controleren. Behalve als je aan weerszijden dijken aanlegt, dwong je zo'n rivier binnen die dijken te stromen. Tenzij de rivier natuurlijk te hoog kwam, maar in beginsel kon je die daarmee bedwingen. En je beschermde tegelijkertijd dat land wat achter die dijken lag. Dat land moest je wel ontwateren, dat was nat. Dus je moest sloten graven, je moest sluisjes maken om naar de rivier af te kunnen wateren. En zo, dat was ook daar gebeurd. En daardoor,
maar wanneer zijn we daarmee begonnen?
Eigenlijk is het westen van Nederland is het laatst bevolkt. En dat is vanaf de 9e eeuw ongeveer een beetje gebeurd. Meestal zaten ze aan het begin op hogere stukken. Terpen, zoals je ook in Friesland hebt.
Groningen, Wierden.
Dat was ook in het westen een beetje zo, omdat de grond ook veel zachter was, veenachtig was. Vanaf ongeveer de 12e eeuw is men dijken gaan aanleggen om dat land te gaan beschermen en ook de dorpen en de steden die steeds meer kwamen te beschermen. Wat nog steeds voor Nederland geldt, rivieren kan je natuurlijk ook hartstikke goed op varen. Het waren transportwegen eigenlijk. Je kon helemaal naar Duitsland toe, je kon van daaruit de zee op. Dus de rivieren hadden hun voordeel, de zee had zijn voordeel. Het maakte het land vruchtbaar. En tegelijkertijd, zoals nog steeds het geval is, het was een bedreiging, het kon overstromen enzovoorts. Dus die tegenstelling, die tweespraak, die is kenmerkend voor dit gebied.
En Dordrecht was echt een knooppunt, denk ik, ja, want al die rivieren.
Dordrecht was echt een knooppunt. Dat zie je op het linkerpaneel, zie je bijvoorbeeld op die rivier de Merwede een houtvlot aankomen drijven. En dat was dus hout wat ver in Duitsland was gekapt. En dat werd op grote vlotten, dat is ook echt eeuwenlang doorgegaan, op grote vlotten, ja, stroomafwaarts gestuurd. En in Dordrecht kwam het aan en daar werd het vervolgens verkocht om bijvoorbeeld naar Frankrijk te gaan of zo. Andersom kwamen er in Dordrecht Franse wijnen, die werden doorverkocht. Dus Dordrecht was echt een knooppunt van handel en je moest er ook langs, want die rivieren kwamen er langs. Was geen ontkomen aan.
Dus dat zorgde voor veel welvaart.
Dordrecht is ook de oudste stad van Holland. Kreeg als eerste plaats in Holland kreeg Dordrecht stadsrechten voor Rotterdam, voor Amsterdam, voor Haarlem, voor Leiden, voor Delft. Dordrecht is de oudste stad. Dat is niet voor niets. Dat heeft echt met die handelsfunctie, met dat knooppunt wat het was, heeft het te maken.
En dan had je voortdurend die ambivalentie van, ja, het water wat zorgt voor die welvaart, ja, maar wat ook als een soort zwaard van Damocles boven, ja, je hoofd hangt.
Ja, het was dus noodzaak natuurlijk om toch te zorgen dat die dijken in stand bleven, dat die veilig waren. Dat was bijna een verzekering voor de welvaart die je nodig had. Maar goed, tegelijkertijd, dat kostte geld. En er was ook geen centrale instantie daar verantwoordelijk voor was. Je ziet toch dat dat niet altijd even goed werd gehandhaafd, die veiligheid van die dijken. En dat heeft mede daarvoor gezorgd dat
het misging.
Daar in november 1421 misging, ja.
De panelen die in het Rijksmuseum hangen herinneren ons nog steeds, ja, dus aan die grote watersnoodramp van 1421. Ja. Zijn er andere latere voorbeelden waarin Nederlandse natuur naar een hand probeerde te zetten en die strijd aangingen met het water? Ja, 1953 is natuurlijk een heel bekend voorbeeld.
Ja, er zijn natuurlijk voortdurend voorbeelden eigenlijk. Er zijn natuurlijk in de 17e eeuw heel veel polders, droge malen, die natuurlijk ook zorgden voor meer zekerheid. Geen waterbescherming meer. In de 19e eeuw is de Haarlemmermeer, een groot meer waar nu Schiphol in ligt, was echt tot dan toe water. En inderdaad, de afgelopen eeuw hebben we natuurlijk in 1953 de grote watersnoodramp in het zuidwesten van Nederland gehad, wat echt met springtijd te maken had. Dus een extra hoge zeestand, waar grote delen van Zeeland door overstroomd zijn en ook honderden mensen bij zijn omgekomen. Het interessante van die Elisabethvloed, en dat zag je ongeveer 25 jaar geleden ook, 1995 in het zuidwesten van Nederland, was dat het te maken had met zowel een hoge zee als hoogwater vanuit de rivieren. Wanneer dat botst, dan gaat het echt heel erg mis. En dat was in 1953 niet zo, maar in 1995 was dat voor een deel wel zo. Het wisselt heel erg. Het kan van twee kanten komen, dat gevaar.
1995 was het Limburg en Gelderland, hè, die ramp. Ja,
ja. Tot aan Dordrecht ook toe. Maar nu hebben we natuurlijk de deltawerken die na 1953 zijn gestart. Zijn er allerlei beschermingen opgekomen waardoor rivieren kunnen worden gereguleerd, om het maar zo te zeggen. Maar je zag in 1995 dat als je de dijken te strak, te dicht bij de rivier maakt en die rivier dus geen ruimte heeft om, wanneer het hoogwater is, om uit te dijen, dat het dan ook mis kan gaan. Dus het is voortdurend een kwestie van evenwicht vinden tussen die natuur en wat je als bewoners van dat gebied, hoe je het wil exploiteren bijna.
Trial and error.
Ja.
En dit wat we op het paneel zien is een error. Overduidelijk. Ja. Daar ging het
na
mis.
Heel veel trials natuurlijk.
Ja.
Hè?
Nou, ik vind het ook leuk, want je ziet ook dat inderdaad die strijd tegen dat water niet iets is van de 21ste of 20ste of zelfs 19e eeuw. Maar al zo lang zijn we daarmee bezig.
Ja. Heel veel mensen realiseert ze denk ik niet. Maar als je bedenkt dat een kwart van Nederland onder zeeniveau ligt. En soms meters onder zeeniveau. Dan besef je des te meer hoe belangrijk het is dat je aan die beveiliging via dijken, via andere waterwerken, dammen, dat je daar aandacht aan geeft en ook geld aan wilt spenderen, hè, als maatschappij. Ja, hoe essentieel het is voor het behoud van de welvaart die wij hier kennen. Dat laat dit 600 jaar geleden, dat laat dit paneel heel erg mooi zien aan de hand van die watersnood van 1421.
In de volgende aflevering, ooit sierden 10 kniehoge bronzen beelden het graf van Isabella van Bourbon. Unieke bronzen die het begin vormden van de bronschietkunst in de Nederlanden en uiteindelijk terechtkwamen in het Rijksmuseum. Een verhaal over de rijke Bourgondische dynastie, het verlies van een geliefde en de behoefte aan tastbare herinneringen.